Goedemorgen. Ik vind het eigenlijk een beetje overbodig dat ik hier nu sta. Want dat was een indrukwekkend verhaal zo even. Alleen, ik verwonder mij altijd weer. Ook nu, toen Roberta zo aan het vertellen was. En ze het op een gegeven moment had over de hoogten in haar leven, maar ook de diepten. Toen dacht ik, wat is dat toch wonderlijk, want nou gaat ze een beetje vertellen waar het vanmorgen over gaat. Want als ik nou in een paar woorden samen moet vatten waar ik met u over na wil denken, dan kan ik dat het best maar zo zeggen. Het gaat over het verdriet en de vreugde van ons hart. Echt waar, dat staat op mijn papiertje. U kunt het controleren. En ik zeg het nu maar alvast, omdat er ook kinderen in de dienst zijn. En het is altijd zo moeilijk, hè, om voor kinderen te spreken. Maar ik heb één groot voordeel vanmorgen. De ouders zijn erbij. En de ouders mag ik vanmorgen even op hun taak wijzen. Als uw kinderen vragen hebben over de preek, dan moeten ze niet bij mij zijn. Dan moeten ze bij u zijn. Het is fijn u weer te zien. Het was een indrukwekkend verhaal wat we zo even hoorden. We hebben ook de vreugde gezien van Roberta en Steven, maar ook het verdriet. En we leven intens met hen beiden mee. Natuurlijk ook met Maartje, hè? Waar is ze? Ja, zie je. We leven ook met jou mee, hoor. Ik volg je op de voet in het Maanblad van den Helder. Ja. Ik wil nog even zeggen dat ik vandaag 2 kleinzonen bij me heb. Ik heb in totaal 8 kleinkinderen. Ze zullen niet alle 8 in de dienst komen. De 2 die ik bij me heb, dat zijn de enige van de 8 die de Heer kennen. Vorige keer had ik Peter bij me. U herkende hem aan een ragebol. Hij is zijn wilde haren nu kwijt. Wat hij nu voor koep heeft, weet ik niet. Maar ja, dat is iets van deze tijd natuurlijk. Het is heel vreemd, maar wel erg mooi. Ja, dat moet ik wel zeggen, want ze rijden mee terug. En Robert, dat is een... Robert, dat is eigenlijk niet te omschrijven. Zo'n serieuze, degelijke vent. Hij heeft veel van mij. Ja. Ja, nou is het moeilijk om te beginnen, hè? Nee hoor, dat is het niet, want ik heb hier een prachtig lied liggen. En dat gaan we zingen met elkaar, voordat we samen met de Heer gaan praten. 464, wees stil voor het aangezicht van God. We gaan dat zingen met elkaar. Thank you. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we in de naam van de Heer Jezus Christus, onze Heiland en Zaligmaker, deze dienst in uw handen kunnen leggen. We zijn al echt gezegend en bemoedigd ook door de boodschap die doorgegeven werd door Roberta en door Steven en zo goed vertaald door Maartje. We danken u voor alles wat u hen gaf en we danken u dat we straks aan het eind van de dienst hen ook weer aan u op mogen dragen. Geef dat ook zij vanmorgen op de een of andere manier bemoedigd worden door uw boodschap. Het gaat over verdriet en het gaat over blijdschap. En dat kan alleen maar als u tussen die beide uitersten in staat. En we danken u, Heer, dat dat de werkelijkheid is. U bent er. En daarom bidden we u samen, wilt u uw hand op ons leggen, onze harten openen. Wilt u uw geest op een machtige wijze laten werken vanmorgen. En laat het zo zijn dat we naar huis gaan als mensen met een lied in het hart. Doe dat alstublieft uit genade. Om Jezus wil. Amen. Ik wil twee stukjes met u lezen. Een stukje uit de tweede Korinthebrief, het zesde hoofdstuk. Een stukje uit Lucas, ook het zesde hoofdstuk. Dus eerst 2 Korinthe 6. Vanaf het eerste vers. Maar als medewerkers Gods vermanen wij u ook de genade Gods niet te vergeefs te ontvangen. Want hij zegt, ten tijde des welbehagens heb ik u verhoord. En ten dage des heils ben ik u te hulp gekomen. Zie, nu is het tijd des welbehagens, nu is het de dag des heils. Wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot, opdat onze bediening niet gesmaad worden, maar wij doen onszelf in alles kennen als dienaren Gods. In veel dulden, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenschappen, in oproeren, in moeiten, in nachten zonder slaap, in dagen zonder eten, in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in rechtschapenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in de prediking van de waarheid, in de kracht Gods, met de wapenen der gerechtigheid in de rechterhand en in de linkerhand, onder eer en smaad, in kwaad gerucht en goed gerucht, als verleiders en toch betrouwbaar, als niet bekend en toch wel bekend, als stervend en zie wij leven, als getuchtigd maar niet ten dode, als bedroefd maar altijd blijde, als arm maar vele rijkmakend, als niets bekend en toch, als niets hebbend en toch alles bezittend. Dat was 2 Korinthe 6, nu Lucas 6. Een paar versen van Lucas 6 vanaf het 20ste vers. En hij hief zijn ogen op naar zijn discipelen en zeide: zalig gij armen, want uwer is het koninkrijk Gods. Zalig gij die nu hongert, want gij zult verzadigd worden. Zalig gij die nu weent, want gij zult lachen. Tot zover. Eerst nog maar een lied, niet?
Ja, vind ik wel. Dat moet kunnen.
Wat had ik opgeschreven? Even kijken. 428 uit opwekking. Genade zo oneindig groot dat ik dit niet verdien het leven vond. Want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. Jullie mogen lekker gaan zitten. Ik wil u nog even twee teksten voorlezen die vanmorgen centraal staan in deze dienst. Een tekst uit Spreuken, hoofdstuk 14, u kunt het wel onthouden hoor, u mag het opzoeken natuurlijk. Hoofdstuk 14, vers 13, één zin. Dat is wat makkelijker voor u, dan hoeft u niet zo mee, veel mee te sjouwen naar huis. Ook onder het lachen kan het hart pijn lijden. Ook onder het lachen kan het hart pijn lijden. En een tekst uit 2 Korinthe 6, die heb ik u al voorgelezen, maar ik doe het nog even weer één zin. Als bedroefd, maar altijd blijde. Als bedroefd, maar altijd blijde. Dat was het tiende vers van 2 Korinthe 6. Wonderlijk is dat. Twee teksten uit de Bijbel. De een uit het Oude Testament en de ander uit het Nieuwe. Maar als u goed hebt geluisterd en als u goed hebt meegelezen, als u een Bijbel bij u had, dan hebt u ontdekt dat deze beide teksten een wonderlijke overeenkomst vertonen. Beide teksten staan in de Bijbel. En beide teksten gaan over dezelfde gemoedstoestand van de mens. Beide teksten gaan over vreugde en droefheid. Twee dingen die we herkennen, want zo even werd door Roberta ook over deze dingen gesproken. Vreugde en droefheid. Maar met die teksten uit de Bijbel is het even iets anders. Er is verschil. Ze zeggen het tegenovergestelde van elkaar. Die spreukendichter zegt, en ik zeg het maar een beetje in mijn eigen woorden. Ik zie er misschien niet zo vrolijk uit. Of je kunt nu wel lachen, zegt die spreukendichter. Je kunt nu wel lachen, maar mij bedrieg je er heus niet mee. Ik weet heus wel wat er in dat hart van jou omgaat. Daar is pijn. En Paulus zegt, ik zie er misschien niet zo verschrikkelijk blij uit. Maar vergis je niet. Ik ben zo blij als een mens maar zijn kan. Ziet u het verschil? Twee tegenstellingen. Natuurlijk, er is een groot verschil ook tussen de beide mensen die deze woorden hebben opgetekend. Ik moet eerlijk zijn natuurlijk, we weten niet zo verschrikkelijk veel van de spreukendichter af. We durven zelfs niet eens met zekerheid te zeggen dat de spreuken geschreven zijn door de man die wij ervan verdenken. Koning Salomo. Wat we wel weten, dat is dat de man die spreuk schreef een wijs mens was. Iemand die er gewoonte van maakte om de mensen te observeren en te bestuderen. En hij dacht na over de problemen van het leven. Paulus was ook wijs. Moet u niet onderschatten. Maar Paulus leefde anders. Paulus was een draver voor het aangezicht van God. En na zijn bekering hield hij zich alleen nog maar bezig met de verkondiging van het evangelie. En laten we nou die twee teksten dus even nauwkeurig bekijken. De man die de spreuken schreef, zei: ook onder het lachen kan het hart pijn lijden. Ik dacht, waar zou die man al gedacht hebben? Natuurlijk aan de tegenstrijdigheid die er kan zijn in een mensleven. En om dan maar een voorbeeld te noemen, je hebt van die mensen die enorm kunnen opscheppen. Als je ze hoort, dan zullen ze dit en ze durven dat. Maar als erop aankomt, zijn ze laf. En er zijn ook mensen die vallen helemaal niet op van die stille, bedeesde figuren. Je ziet ze eigenlijk nauwelijks. Mensen waarvan we zouden zeggen, het is maar te hopen dat ze hard kunnen lopen als er gevaar dreigt, want het zijn angsthazen. Maar in de oorlog liepen die mensen bijvoorbeeld helemaal niet hard weg. Ze gingen in het verzet. Er zijn mensen die boordevol verlangens zitten. Ze gaan bijvoorbeeld helemaal op in avonturenromans en spionageromans, spannende boeken. Ze vereenzelvigen zich daarmee. Ze vinden zichzelf een van de drie musketiers. Of ze vinden zichzelf een James Bond. Maar in werkelijkheid kun je over ze lopen. Kijk, daar heb je nou die innerlijke tegenstrijdigheid. En ik denk dat de spreukendichter dat bedoelt. Je zou je af kunnen vragen, waar heeft die man deze woorden nou opgetekend? Nou, ik denk niet dat dat in een lekker verwarmde studeerkamer is geweest. Ik denk dat die spreukendichter handelde als Socrates. U weet Socrates, dat weet u vast nog wel van school, dat was die wijsgeer die een gifbeker leeg moest drinken. Die werd ter dood veroordeeld. Maar van Socrates is bekend dat hij altijd op straat te vinden was. De studenten liepen dan om hem heen en dan keek hij naar de mensen en dan observeerde hij de mensen. Nou, dat heeft de spreukendichter, dacht ik, ook gedaan. Hij liep op straat en hij nam de indrukken waar van het dagelijkse leven. En dan zit hij op een gegeven moment een groepje mannen staan, druk pratend, verhalen vertellend. En als iemand langs hen loopt, dan zwijgen zij. Maar er is er eentje tussen, die staat bulderend te lachen. En die laat zich op zijn knieën zo'n pret hitten als je heeft. En die wijze man denkt dan, kerel, je doet nou wel uitbundig. Maar als de mensen die om je heen staan in je hart konden kijken, dan zouden ze de pijn zien. Of hij ziet een vrouw gaan. En ze doet boodschappen. En ze praat opgewekt met kennissen en met vrienden. Zo van buiten is er helemaal niets aan haar te zien. Ze kijkt ook nog vrolijk. Maar in haar hart woedt de pijn van het besef. Ik ben bezig mijn man te verliezen. Misschien kent u dat verhaal wel, dat oude verhaaltje van die man die bij de dokter kwam en tegen de dokter zei, dokter, ik ben zo lusteloos en ik ben zo moe en ik voel me zo ellendig en ik heb eigenlijk helemaal geen zin meer in het leven. En toen zei de dokter tegen hem, weet je wat je doen moet, je moet lekker naar het bos gaan of naar het strand. En toen zei de man, dokter, u kunt me nog meer vertellen, dat heb ik al zo vaak geprobeerd, dat helpt helemaal niets. Ik blijf gedeprimeerd, ik blijf depressief. En toen zei de dokter, weet je wat je dan moet doen? In de stad is een circus en er is een kloonman, je lacht je kreupel om die man. Moet je heen gaan? En dan zegt die man, ach dokter, ik ben zelf die clown. Kijk, daar heb je de tekst. Ook onder het lachen kan het hart pijn lijden. En je ziet het overal. Eigenlijk zijn we met z'n allen bezig van deze wereld een lachende wereld te maken. Lach om alles en vergeet het. Het leven is raar, iedereen weet het. En zo denken wij dat we voor veel alle dingen een oplossing hebben. We zijn als een jongen die zijn sommen niet kent, die tijdens de repetitie de antwoorden van een ander probeert over te schrijven. En onder ons zijn vanmorgen vast wel mensen waarvan wij zeggen, wat ziet hij er toch altijd opgewekt uit? Wat kijkt zij toch altijd vrolijk uit haar ogen? Maar als we in haar hart konden kijken, ook onder het lachen, kan het hart pijn lijden. Kan het anders? Valt er wat te lachen dan? En dan blader je door de Bijbel, hè? En dan kom je bij Paulus terecht. En wat zegt Paulus? Als bedroefd. Als bedroefd. Maar altijd blij. Dat is toch totaal anders. Paulus schrijft aan de gemeente te Korinthe. Nou, dat was een verschrikkelijke gemeente hoor. Echt waar. Daar wil niemand voorganger worden. Wat een nare gemeente. Altijd kritiek en altijd achterdochtig tegen Paulus. Zou hij wel zijn wie hij zegt dat hij is? En zal hij wel echt bekeerd zijn? En zal hij ons straks niet allemaal in de gevangenis gooien? Zou hij echt veranderd zijn? En dat komt allemaal op hem af. Hè? En dan gaat Paulus schrijven. Hele eenvoudige dingen, maar hij moet even uitrazen. Hij heeft even, dat kan hoor, hij heeft even genoeg van al die vrome mensen om hem heen. En dan gaat hij over zichzelf schrijven. En dan heeft het over gevangenschap. En over nachten zonder slaap, over goed gerucht en over kwaad gerucht, en er komt toch al wat. Maar zegt hij dan, er stond altijd iets tegenover.
Het lijkt soms wel alsof ik bedroefd ben, maar ik ben altijd blij. Mooi, hè? Ik las dit en toen moest ik denken aan een getuigenisdienst die ik ooit eens ergens heb gehouden. Ik vind dat de mooiste dienst, hè, getuigenisdienst. Ik zou het hier ook wel eens willen. Gewoon zeggen, nou, wie van jullie, wie van u vertelt eens van wat de Heer Jezus betekent voor hem. Zo naar voren komen en dan zeggen, nou, ik hou van de Heer Jezus. Al zeg je alleen maar, ik hou van de Heer Jezus. En daar kun je zo door bemoedigd worden. En zo hield ik een getuigenisdienst. En wat denkt u, er kwam een man naar voren. Een oude man. Een man met een bochel. En een man met die, ik kan niet op de naam komen, met die bibberziekte. Huh? Parkinson, ja. Erg genoeg. En zo kwam hij naar voren. En ik wist dat hij een hartkwaal had. En dat gezicht, dat had allemaal plooien. De man die heeft zo geleden in zijn leven. Dat kon je aan hem zien. En hij kwam die kansel op. En dat kostte moeite, hoor. En hij moest zich zo vasthouden. En toen keek hij ons allemaal aan. En toen zag je een paar ogen die straalden. En weet u wat hij zei? Hij zei, het kooitje kraakt, maar het vogeltje zingt. Als bedroefd, maar altijd blij. Voelt u het? Kooitje kraakt, het vogeltje zingt. Ja, daar kun je blij van worden. Onze vorige buren die hadden een geweldige, hebben ze nog natuurlijk, daarom ben ik zo blij dat ik verhuis ben, een geweldige geluidsinstallatie. Nou verspreek ik me weer, hè, ja. Een geweldige geluidsinstallatie, wij konden altijd precies horen wat voor cd's ze afspeelden. Want in die geluidsinstallatie zat zo'n hardnekkige bas. Die hoorde je altijd, dat dreunde door de muren. Nou, zo'n hardnekkige bas heeft Paulus in zijn leven. Er is veel gebeurd, zegt hij, veel. Ik ben zelfs een keer gestenigd. U moet 2 Korinthe 11 thuis eens lezen. Ik ben gestenigd en ik ben voor dood opgenomen. En de componist van het leven heeft heel wat toegelaten in mijn leven. Maar, ik ben altijd blij. Nou, hoe kom je nou zo ver? Dat van die spreukendichter, dat herken ik, hoor. Mensen zien tenslotte de buitenkant. Niemand ziet onze angst. En niemand weet van die telkens terugkerende pijn, daar praten we niet over. En we praten ook niet over onze zorg om dat ene kind, wat een totaal andere kant op gaat. En we praten niet over onze tweestrijd, dat houden we binnen de omheining van onze tanden. En niemand weet, helemaal niemand weet van onze onbeleden zonden. Aan de buitenkant is niets te zien. Maar hoe kom je dan aan een hart dat altijd blij is? Nou, daarvoor hebben we Lucas 6 gelezen. Lucas 6, lees het nog een keer, hè? Want er stond een geweldige belofte van de Heer Jezus. Zalig gij die nu weent, want gij zult lachen. En de enige die dat zeggen kon en zeggen kan, dat is de Heer Jezus, want hij is de Heer van de daad. Hij heeft alles op zich genomen. Hij is in onze plaats gaan staan. Hij heeft onze smarten gedragen. Hij weet wat er in ons hart omgaat. Hij heeft onze schuld op zich genomen. Hij is voor ons gestorven, omdat hij onze tranen niet kon zien. Wij hebben de neiging om bij de woorden van die spreukdichter instemmend te knikken en te zeggen, ja, ja, zo is het precies, ook onder het lachen kan het hart pijn lijden. En bij dat woord van Paulus zeggen we dan, wacht even, zo gemakkelijk is het niet, altijd blij, stel je voor, zeg, En dat andere woord van Paulus, dat klopt ook niet uit Filippenzen 4. Verblijft u ten alle tijden, wat een overdreven gedoe. Maar ondertussen is daar die stiekeme verzuchting. Was ik maar als Paulus. Had ik maar wat Paulus heeft. Maar dat kan. Want weet u, het ging Paulus alleen maar om de Heer Jezus Christus. Moet je zijn intredepreek lezen, zeg uit 2 Korinthe 2, het tweede vers. Daar zegt hij het letterlijk. Ik heb niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En toen Paulus de Heer Jezus voor het eerst ontmoette op weg naar Damascus, toen viel hij op zijn knieën. En toen zei hij, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En toen werd hij een christen. En wat is een christen? Een christen is iemand met een geheim in zijn leven. En dat geheim, dat kun je van de gezichten aflezen. Dat is zo duidelijk te zien, dat de mensen daar jaloers van worden. Dat geheim werd zichtbaar in het leven van Roberta en Steven bij de familie. Om dat huwelijksgeschenk, weet u wel. En hoe zei ze, dat zei ze zo mooi, hè. Als je mijn kinderen een kus geeft, dan geef je mij een kus. Heb je het onthouden? Ja, wat luister ik goed, hè. Zo'n oude vent onthoudt dat nog allemaal. Ja. Maar zo was het, hè. En zo zei ze, wat jullie nu aan mij gegeven hebt, dat heb je aan de familie gegeven. En daarom zijn ze zo blij geworden. Die mensen hebben ineens iets ontdekt. Er is iets in het leven van dit stel, daar kunnen we niet tegenop, dat moeten we ook niet doen. Nee, dat moeten we aanvaarden in ons leven. En dat geheim, dat is Jezus. Kijk nog even, want het wordt al laat. Hè. Kijk nog even naar Paulus. De ene klap volgt de ander op. Dat is ongelooflijk wat er allemaal. Als je dat leest, hè, de stokslagen en schipbreuken. En het is te veel om op te noemen. Lees het maar na in de Korinthebrief. 2 Korinthe 11, lees het maar na. Nou, ziet u dat ik niet overdreven heb. En dan heb ik de neiging om tegen Paulus te zeggen, Paulus, ik zou niet stoppen. Waarom doe je dit werk? En weet u wat, hoe kun je toch altijd blij zijn? En weet u wat Paulus zou zeggen? Hij zou zeggen wat dat oude lied zegt en wat we nooit meer zingen. Ik ben verzekerd, aan het eind wacht mijn kroon naar de strijd sinds Jezus nu woont in mijn hart. Ik reis nu blij naar die stad die door God is bereid. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Ja, het gaat erom of je die stem van Jezus hebt gehoord. En het is tegenwoordig zo rumoerig, hè. Ik las van een boer uit Drenthe, dat mag ik toch wel zeggen, boer, of moet ik zeggen veehouwer, maakt niet uit, een boer uit Drenthe, dat herkennen we. En die ging met een kennis ging hij een dagje naar Amsterdam, de grote stad. En dat was nog in de tijd dat we de gulden hadden. Weet u nog van die gulden en zo? Nou. En ze liepen door, laten we zeggen, de Kalverstraat, kan mij wat schelen. En toen zei die boer ineens tegen zijn maatje, die stoterman, hij zegt, moet je horen, een middel. En zijn maat zei, man, je bent gek. Je hoort trams en je hoort auto's en je hoort mensen en je hoort allerlei dingen, hoe kun je nou middel horen? En toen greep die Drentse boer in zijn zak en daar had hij nog zo'n oude zilveren riksdaalder en die liet hij zo op straat vallen. Iedereen keek om. Daar heb je het, hè. We hebben allemaal zo'n domweg hard geluid. Dat geluid wat alles overstemt. En we moeten juist juist horen die stem van de Heer Jezus die zegt: ik houd zoveel van je. Ja, ik ben altijd blij. Het is echt waar, ik ben altijd blij. En u mag het dan eens kleinzonen vragen, ik heb ze meegenomen als getuigen. Ik loop nooit de zaggerijn. Echt niet. Ik weet niet eens wat dat is, weet u dat? Ik ben altijd blij. Ik kan 's morgens opstaan en denken, dan krijg je weer een dag, misschien wel de hele dag. En ik kan voor de spiegel staan en dan denk ik niet wat een filmster, maar dan denk ik, nou, alles zit er toch altijd nog op en eraan, hè. En dan breng ik dat ding in mijn oren en dan zeg ik, ja heer, dat moest nou eenmaal, want ik verslijt. Ik had het liever niet, maar dank u dat het toch weer in orde komt. Want het komt weer goed. En als je zo leeft naar de toekomst, dan weet je dat alle dingen nieuw gaan worden. En dan zegt u, jammer. Er zijn zoveel maars in mijn leven. En dan zeg ik, ja maar, de Heer Jezus is er. En als je nou eens niet luistert naar dat harde geluid van deze tijd, maar gewoon luistert naar wat de Heer Jezus zegt, dan hoor ik hem zeggen, Openbaring 21 vers 4, ik zal alle tranen van de ogen afwissen. En ineens begrijp ik wat hij bedoelt dan in Lucas 6. Zalig, gij die nu weent, want ge zult lachen. Daar word je toch blij van. Amen. Laten we samen gaan danken. Och Heer, wat bent u toch groot in uw liefde. En wat hebt u ons toch veel laten zeggen in uw woord. Wat kan dat onze harten vullen en onze levens vullen. Wat kunnen we totaal anders leven dan we dikwijls doen. We denken meer aan onze pijn dan onze blijdschap. We zijn verloste mensen. We zijn op weg naar u. Levend zijn we op weg naar het sterven, maar stervend zijn we op weg naar het leven. Wat geweldig. Het komt, het allermooiste komt nog als we straks bij u zijn. En nu kunnen we lachen door onze tranen heen, want u bent er. En u hebt al onze smarten gedragen. Dank u Heer dat we zo met u naar huis mogen gaan. We dragen elkaar aan u op. Wilt u ons leiden in alle dingen door uw geest en geef dat de mensen om ons heen ontdekken waar onze blijdschap vandaan komt. En we dragen het zendingsechtpaar aan u op, Roberta en Steven. Geef hen een bijzondere zegen van u. En ook Maartje als ze ook weer op pad gaat. Wat is het geweldig Heer dat er nog altijd mensen zijn in deze tijd, jonge mensen die zich in willen zetten voor dat koninkrijk van u. En soms dan lezen we de kranten, we kijken naar de beelden op televisie en dan denken we, de Heere God is aan de verliezende hand, maar het is niet zo. Het is beslist niet zo, want u hebt alles overwonnen en u zult de grote eindoverwinnaar zijn en u wilt zelfs niet dat sommige mensen verloren gaan. Het werk van u is niet te keren. Ook niet in Den Helder. Daarom dank u voor deze plaats. En voor de mensen die hier de leiding hebben. De kerkenraad. En we bidden of u het bemoedigen wilt. En of u allen die iets doen hier in de gemeente. Bijzonder wilt sterken in alle dingen. En of u maken wilt Heer. Dat mensen uit de omgeving. En misschien ver hier vandaan. Nieuw Den Helder. Of Julianadorp, dat ze toch ontdekken dat hier een plek is waar ze u kunnen vinden. Want dit is een huis van u. Heer, dank u wel dat u van ons houdt. En samen willen we het u zeggen, we houden zo ongelooflijk veel van u. En als we nou ongelovig zijn, komt u ons dan alstublieft te hulp. Zodat we onze hand leggen op de beloften van u. Tot eer van uw naam. Amen. Tweemaal tweemaal wordt uw offer gevraagd. Eenmaal in een zwarte zak en eenmaal in een rode zak. Ik ga niet meer vertellen waar de zwarte zak voor is. Ik ga alleen zeggen dat het voor de gemeente is en voor Roberta en Steven. Hè? Dat had ik toch goed. Hè? En over Maatje. Oh, dan gaan we straks even naar McDonald's. Hè? 671 zingen we als het overgebracht is. Dat is dat ouderwetse lied. Het eerste, derde en vijfde couplet. Welke omkeer heeft God in mijn leven gebracht? Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Dat zijn drie coupletten en die kunnen we best staande zingen straks.
Maar als je straks boven komt, krijg je een kroon ook. Waar heb je nou recht op? Nergens, toch? Dan krijg je nog een kroon op. Natuurlijk gaan we die allemaal weer aan de voet van de Heer Jezus leggen, want we vinden dat we het niet waard zijn, maar het gaat wel gebeuren. Daarom moet u ook niet zo sip de deur uitgaan. Ook hier niet vandaan. U gaat nu naar huis. Misschien gaat het vanmiddag regenen. Nou, en misschien gaat het ijzelen. Binnen blijven dan. Maar het hoofd omhoog houden, want de levende Heer is altijd bij u. Draag met u mee zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, uw Heiland, de liefde van God, uw Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen.